Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Niettemin bestaat de moeilijkheid hierin. Blijkt te geven van de positieve kracht van de schizofrenie en op haar, als positiviteit, niet het brandmerk te drukken van tekortkoming of van vernieling die zij in de persoon aanricht. Zo drukte de filosoof Gilles Deleuze uit dat we waanzin en verlangen niet moeten begrijpen als een negatieve kracht, maar als een positieve kracht. Waarom noemde Deleuze zijn hoofdwerk Anti-Oedipus? Wat bedoelt hij met de soepelheid van het leven? En welke invloed heeft zijn denken gehad op genderstudies? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul Mooijaard, de denker die centraal staat, Deleuze.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith.
Hey Allard.
Dag Judith.
Goedemorgen.
We zijn op onze tour door België heen.
Zeker. En we hebben net een heerlijk ontbijtje aangeboden gekregen. We zitten in Leuven. We zijn te gast bij Paul Mooijaard. En ik denk dat we nooit eerder zo relaxed zijn begonnen aan het opnemen van onze podcast.
Precies, met een heerlijk ontbijt inderdaad. Te gast zoals gezegd bij Paul Mooijaard. Hij studeerde filosofie in Leuven en Parijs. Hij is emeritus hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij wijsgerige antropologie doseerde. En aan het begin van zijn carrière heeft hij 10 jaar in de psychiatrie gewerkt als psycholoog. En daarnaast is hij lid van de Belgische School voor de Psychoanalyse. Paul, welkom in de podcast.
Welkom. Bedankt voor deze podcast. Ik ben heel blij dat ik het mag doen.
Mooi. En dank dat we bij jou dus te gast mogen zijn. En de denker die vandaag centraal staat is Gilles Deleuze. Die leefde van 1925 tot 1995, een Frans filosoof. En hij wordt vaak gerekend tot de postmodernisten, zoals bijvoorbeeld ook Michel Foucault en Jacques Derrida. Maar zelf wees hij deze term af. Hij richt zich op tal van onderwerpen. De geschiedenis van de filosofie, psychoanalyse, literatuur, film, beeldende kunst. En Paul, je hebt ooit college van hem gevolgd.
Dat klopt en dat is eerder toevallig geweest. Ik had in die tijd een studiebeurs gekregen van de Vlaamse regering, van het FWO. Ik mocht ermee naar Parijs gaan studeren. En de bedoeling was dat ik dan colleges ging gaan volgen bij al de coryfeeën. Dat was dus Jacques Derrida opkomend. De gevestigde waarde Jacques Lacan, die heel de intelligentia domineerde. Foucault en onder andere ook Deleuze. En Deleuze gaf toen colleges in Vincennes. Dat was de experimentele universiteit die men had gecreëerd als antwoord op mei 68. Dat waren eigenlijk barakken aan de rand van Parijs. Weinig accommodaties. En daar gaf Deleuze colleges. Dat was een gevierd docent, gewaardeerd. Die kon de moeilijkste dingen op een zeer bevattelijke manier uitleggen. En ik ben daar ook eens geweest, college gaan volgen. En dat was het fameuze college dat naderhand zelfs is besproken geweest in de kranten Le Monde. Het fameuze college over zintuigen. Er was toen zoveel volk dat wij in de gang moesten gaan zitten. En je moet je dat voorstellen, dat was in de najaren van mei 68. Iedereen rookte. Je zag Deleuze amper zitten. Je zat in een walm omgeven van sigarettenrook. En zaten wij op de grond. En een van de onderdelen van het college was, het ging over de zintuigen, dat we aan elkaar moesten snuffelen. Dat is grappig. Dat was ook ongemakkelijk, wat onwennig. Zeker voor filosofen die geen lichaam hebben. maar het zegt ook iets over de leuze, over wat hem bezighield. Dat heb ik pas veel later begrepen. Maar wat hem bezighield was toch een soort organisatie van de wereld exploreren die niet gebaseerd is op de gewone perceptie, niet gebaseerd is op de concepten, maar die gebaseerd is op leren omgaan met gewaarwordingen. Maar dat klinkt allemaal zeer romantisch en mooi, leren omgaan met je gewaarwording, de gewaarwording exploreren. Maar als je nou goed begrijpt wat hij daarmee bedoelt met die gewaarwording, maar daar kunnen we het later misschien wel even over hebben, is dat toch ook een zeer dramatisch perspectief op het leven. Zo heb ik Deleuze leren kennen. De eerste keer ontmoet, ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Maar naderhand, ik heb dus mijn promotie gedaan, en dat is de tweede keer dat ik Deleuze heb ontmoet. Ik heb promotieonderzoek gedaan over de taal van de waanzin. En ik volgde toen volledig de lijn van de toenmalige pauze, Corrivé van Parijs. Dat was Lacan, Derrida, die werkelijk heel de scène domineerde, vooral Lacan. Heel de intelligentie van Parijs, volgde daar college. Maar ook in omstreek, de psychiaters. Guattari zat daar, die dan naderhand met Deleuze heeft samengewerkt. En ik heb dus mijn promotie gedaan over de waanzin bij Lacan. En ik vroeg aan mijn leermeester toen, nadat ik zelf lang in de psychiatrie had gewerkt, moet ik Anti-Oedipus lezen van Gilles Deleuze en Guattari. Het werk waarmee hij eigenlijk beroemd is geworden van 1972. Mm-hmm. En die deed daar nogal wat meewarig over. Die zei, Anti-Oedipus, dat ga je toch niet lezen, daar verlies je je tijd mee. Ik ben erin beginnen blaren, ik begreep het niet. Maar zoveel jaar na datum ben ik dan toch gaan bestuderen met één vraag in mijn hoofd. Van één, ik begreep er niks van. Anti-Oedipus is verschrikkelijk moeilijk. Het is echt een heel eigen jargon vocabularium dat die mensen creëren. Maar met één vraag, ik heb zelf 10 jaar in de psychiatrie gewerkt, bij de chronische waanzin. Ik heb daar mijn therapie gedaan, met vallen en opstaan, geïnspireerd door Lacan. Dat is volledig inzet op symboliseren. Met vallen en opstaan, ik heb het nu afgevraagd, had ik het anders gedaan? Had ik het beter gedaan? Had ik iets anders kunnen zien, moeten zien, indien ik in die tijd Deleuze en Guattari had gelezen?
Maar wat is hun fundamentele, ja precies, want wat is hun fundamentele verschil? Wat doet Deleuze zo anders dan die pauze van toen, zeg maar?
Wat die anders deed dan die pauze van toen? Eerst dit. We moeten goed realiseren wat een intellectuele dominante figuur Freud en Lacan toen waren. Dat was alles begrijpen in functie van een vader- en een moederrelatie. Technischer, Oedipus. Dat was zo evident dat je toen niet kon voorstellen, er kan anders over bepaalde fenomenen nagedacht worden. Dat was zo dominant ook over de obsessies over, er moet orde aangebracht worden. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de geslachten. Is die er niet, dan betaal je daar een prijs voor. Het risico is waanzin. Is er geen vader, risico niet in de symbolische orde. Te veel moeder, het is verstikkend. Dat was het kader. En Deleuze had heel snel door, of had rap de idee van, dit is niet de beste manier om over waanzin na te denken.
En dat geeft hij eigenlijk al mee in de titel van zijn boek.
Dat geeft Anti-Oedipus. Maar de idee is duidelijk. Als je de toenmalige psychoanalyse volgt, dan geraakt het niet verder dan een negatieve bepaling van waanzin. Mm-hmm. En wat is een negatieve bepaling van waanzin? De psychiatrie werkt daarmee, de psychoanalyse werkt daarmee. Dat is voortdurend refereren aan wat niet goed werkt. De waarneming is verstoord. Het onderscheid tussen waarneming en inbeelding gaat niet. Men kan niet symboliseren. Het lichaam werkt niet goed. Dus er wordt voortdurend gerefereerd aan dingen die niet goed werken, defect. En dat vat men samen onder de hoofding. Ze zijn niet toegetreden tot de oedipalisering. De wet heeft geen plaats gevonden. De symbolische orde heeft geen kans gekregen. Ze blijven in de greep van de onmiddellijkheid van die moeder en zo verder. En Deleuze vond deze negatieve benadering niet goed. En dat hing samen met een bepaalde filosofie over het leven. Kijk, als je iets wilt begrijpen, heb je er niks aan als je voortdurend refereert aan wat niet goed werkt. Dat, je kan natuurlijk. Een filosoof is iemand die niet goed kan timmeren, dat klopt. Een filosoof kan geen sport, een vrouw kan niet dit, een man kan niet dat, dat klopt. Maar je hebt daar niet zoveel aan. En wat Deleuze vroeg heel snel was, probeer de waanzin te begrijpen vanuit een eigen dynamiek, een eigen kracht, een eigen leven. En zeggen van, dit lukt niet en dat lukt niet, daar heb je niks aan. En dan pleit ervoor, de categorieën van een vader en een moeder helpen ons niet vooruit om te begrijpen wat er in de waanzin gebeurt. En dat is het eigenlijke opzet van anti-Oedipus.
Ja, en misschien goed voor de luisteraar om het nog even terug te pakken. Er zijn een aantal termen al gevallen. Psychoanalyse, psychiatrie, filosofie. We zitten hier met elkaar natuurlijk de podcast Filosofie. En de psychoanalyse neemt eigenlijk ook altijd een beetje een bijzondere plek in die filosofie. Of schurkt er tegenaan.
Zeker,
hè? Dus
ja.
Ook met Gilles Deleuze vandaag hebben we het eigenlijk ook een beetje over die lijn van de psychoanalyse.
Ja.
Dus Freud, Lacan en dan nu...
Ja. Als tegenbeweging
Deleuze.
Op hun lijn Deleuze.
Ja. En dat is dus ook jouw, als ik je goed begrijp, jouw haakje of jouw kennismaking geweest eigenlijk vanuit die psychiatrie, vanuit de praktijk.
Ja, dat is het. Zo ben ik bij Deleuze gekomen. Maar het heeft ook direct filosofische implicaties. En je gaat het onmiddellijk zien. Kijk, wat er dus zei was, de begrippen waarmee je waanzin analyseert, die deugen niet. Goed, dan moet je andere begrippen creëren. Die vond hij in de filosofie, die vond hij bij de filosofen die hem inspireerden. Maar dan doe je aan wat wij noemen in de filosofie aan grondslagenonderzoek. Je moet dus nadenken over de begrippen die het meest geschikt zijn om over waanzin en andere fenomenen na te denken. Neem nu maar één voorbeeld. Je moet de waanzin begrijpen vanuit het verlangen, zegt Deleuze. Hij gebruikt daar een speciale term voor, verlangmachines. Veel gebruikte term. Verlangmachine wil zeggen, verlangen is een kracht die allerhande effecten produceert. Ja, moet je daar niet terug over nadenken? Ah ja, zegt Deleuze. Kijk eens, de filosofie heeft eeuwenlang, sinds Plato, het verlangen gedefinieerd vanuit een gemis. Verlangen is iets missen en ernaar streven.
Mm-hmm.
En dan zegt Deleuze, dit is niet de juiste manier om over het verlangen na te denken. Dat is een bepaalde opvatting over nostalgie. Dat is denken, de waarheid ligt in het verleden. Ik ben dat kwijt, of de waarheid zal ik ooit kunnen bereiken. En hij zegt, dit is niet de juiste manier. Nog om over het verlangen na te denken, nog om over de waanzin na te denken.
Want dan, hier zijn we ook bij dat verlangen, dus we zijn het is de afwezigheid van iets. Het verlangen is het zoeken naar de afwezigheid van iets, of komt voort uit iets. En hoe formuleert hij het dan positief?
Hij zegt, dus dat is fout, hè? Goed, dat is fout. Hij zal zeggen, dat is een bepaalde opvatting van het verlangen, een bepaalde representatie van het verlangen.
Mm-hmm.
Het verlangen is in de eerste plaats een kracht die niets mist.
Ja, ja, uit zichzelf eigenlijk.
Uit zichzelf. En die, doordat ze tegen andere krachten botsen...
Dus een zelfstandige kracht eigenlijk.
Ja, effecten produceert. Mm. Dus daar zit een bepaalde opvatting over het leven in. Het leven is een geheel van stuwende krachten. Die je voortdurend vooruit stuwen. En dus alles kennen behalve stilstand. Ook al zien wij geen beweging, moet je beter kijken, zal je zeggen. Daar zit leven in. Dat trilt op alle mogelijke manieren. Op een microscopisch klein niveau. Maar daar zit leven in. Van daaruit moet je het verlangen begrijpen. Dat wil zeggen, het verlangen is niets anders dan een geheel van krachten. Is zelf een kracht die allerhande effecten produceert doordat ze tegen elkaar botsen. Maar de essentie van het verlangen is zich affirmeren. Ik wil iets. Het verlangen wil iets. Is dat een nieuw perspectief? Ja en nee. Het is nieuw ten overstaan van Plato. Ook al zegt Plato, het verlangen is een kracht, maar het is een kracht gegrond in een gemis.
Ja.
Mm-hmm. Het is nieuw vooral tegenover Lacan. Die wat hij zegt, de essentie van het verlangen is dat je een tekort hebt. Daartegen gaat het in. Is het nieuw in de geschiedenis van de filosofie? Nee. Want daarom, om deze opvatting van het verlangen te expliciteren, kan Deleuze teruggrijpen naar filosofen die hij bewondert. En dat zijn er drie, die van meet af aan in zijn carrière een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat is Bergson, die toen in de jaren 60, 70 in Parijs vergrijsd werd, als zijnde niet interessant, te katholiek, te spiritueel. Nee, zegt Deleuze, ik zie daar iets in. Dus Bergson met l'élan vital. Het vitale élan van het leven, dat altijd maar doorgang zoekt. Daar vindt hij een aansluiting bij. Uiteraard bij Nietzsche. Die zegt, ja, het verlangen gegrond op een tekort, dat is het ressentiment. Ik wil iets hebben dat ik niet heb. Maar het echte verlangen is een kracht die er vergaat, die zich uitdrukt, die zich meedeelt. Dus bij Nietzsche. En uiteraard de enige echte prins van de filosofie, volgens Deleuze, Spinoza.
Okay.
Dat is de god van Spinoza is niets anders dan die gruwelijke producerende kracht, die niet stopt met te produceren. Eindeloos. Rusteloos. Maar God mist niks. En die kracht drukt
en
zich
toch
uit.
Toch heeft hij een kracht om eruit te gaan. Dus het is niet vanuit een afwezigheid, maar vanuit...
Juist, dat is het. Het is de energie. Ja. Het is de energie die stuurt. En die kracht drukt zich uit in allerhande werkelijkheden die daar het effect van zijn. En dat zijn dan de modificaties van die stuwende kracht. Wel, dat zijn de drie grote inspiratiebronnen van Deleuze. Spinoza, Bergson en Nietzsche. En hij begon terug die auteurs te lezen, vooral Bergson, op een moment dat men in Parijs daar weinig aandacht voor had. Dus als je over de waanzin wil denken, om de draad terug op te nemen, en je wil loskomen van een louter negatieve bepaling, die wel zinvol kan zijn, maar je hebt er weinig aan, dan moet je ook aan filosofie doen. Punt. Je moet nadenken over de begrippen en dan doe je, dat is anti-Oedipus.
Je zei die stuwende kracht had en vervolgens ook die botsingen. Wat is die rol van die botsingen daarin?
Je hebt dus twee dingen bij te lezen. Je hebt de stuwende kracht, maar hij is een moderne filosoof in hart en nieren. En de moderniteit kenmerkt zich hierin dat men de gedachte van een teleologie laat varen.
Van het idee dat er een doelmatigheid
zit. Ja, dat er een doelmatigheid zit in de natuur. Een doelmatigheid in de krachten van de natuur. Deleuze breidt uit. Een doelmatigheid in om het even wat. In het denken. In het creëren. Zit daar een doelmatigheid in? Nee. Ten gronde bestaat de werkelijkheid uit een oneindige veelheid van stuwende krachten. Die maar één ding, tussen aanhalingstekens, willen. Dat is zich affirmeren en doorzetten. Maar die krachten botsen voortdurend tegen elkaar aan. Zoals in de mechanica van Newton, zoals in de thermodynamica, die botsen. Daardoor worden die voortdurend gedwongen nieuwe effecten te produceren, zich te om te vormen. En van daaruit wil je denken. Maar de effecten waren niet het doel.
Die zijn de resultanten van de botsingen?
Ja, zijn de resultanten, maar niet echt geïntendeerd. En dus heel de werkelijkheid is een enorme productiviteit van krachten die constant andere effecten veroorzaakt, lichtjes wijzigend, voortdurend, maar die je zelf niet vanuit het gemis moet begrijpen.
Maar vanuit de kracht van het verlangen.
Vanuit de kracht van het verlangen, maar dan moet je goed weten, het verlangen is niet iets missen.
Ja.
Het is doorzetten, uitdrukken, meedelen, zich uitdrukken, zoals de goddelijke substantie zich oneindig uitdrukt. En dat is de reden waarom hij eigenlijk afstand nam, gaandeweg meer afstand dan van Lacan. En met alle moeilijkheden van die.
Paul, nu heb je het verteld over die kracht van het verlangen, dat ze gewoon affirmeren en dat je dan allerlei botsingen krijgt. Hoe, kan je daar iets meer over vertellen? Hoe gaat dat?
Ja, absoluut. Als ik enkel de term botsing gebruik en wrijving, dan zitten we natuurlijk in de mechanica van Newton. Duwen, trekken, stoten. Maar Deleuze ziet nog iets anders. Hij ziet iets anders. Hij ziet in die krachten ook een grote soepelheid, bewegelijkheid, wat je dus niet hebt in de mechanica, maar bovendien een creativiteit. Ze zijn in staat steeds nieuwe vormen te produceren, nieuwe effecten, lichtjes anders, kleine variaties, bewegelijkheden. En die nieuwe vormen, uitingen, dat begrijpt je vanuit de volgende gedachte. En kracht is ook altijd een excess, houdt meer in, heeft meer mogelijkheden, heeft een grotere potentialiteit dan datgene waarin het zich uitdrukt. Dus wat wij zien is een bepaalde stolling. een bepaalde actualisering, een bepaalde kristallisatie van krachten die tot veel meer in staat zijn dan datgene waarin ze zich uitdrukken.
Moet ik dan denken aan, ik koop een bosje bloemen voor mijn vrouw, dat is een kleine uiting van de kracht van mijn liefde voor haar, maar dat is natuurlijk in geen verhouding tot de totale liefde.
Zoiets kan je dat zeggen. Maar het gaat terug, die gedachte van krachten kunnen meer dan datgene waarin ze zich uitdrukken. Het gaat enerzijds terug op Spinoza, met die mooie zin die Deleuze heel vaak citeert. Een lichaam is tot meer in staat dan wij denken. Dat wil zeggen, het is bijzonder plooibaar. Het is acrobatisch, het is zwembaar. Het kan wegglippen, het kan onderduiken. Het kan allerhande soepele bewegingen aannemen. En wat hij zegt over het lichaam, geldt voor de taal. Ook de taal is een heel soepele bewegingskracht. En het geldt ook voor het denken. En dan heb je heel eenvoudig, neem een groot denker. Je kan toch niet zeggen dat wat een groot denker denkt, dat dat opgaat in wat hij geschreven heeft. Nee. Daar zitten nog een veel grotere spankrachten. Een veel grotere actieraadjes. En wat Deleuze wil is, heb oog voor de kracht die in het denken zit. Maar dat natuurlijk niet volledig opgaat in die gedachten. Zo ook een lichaam. Een lichaam beweegt zich op een bepaalde manier, maar is tot veel meer in staat. En dus wat Deleuze wil, is de creativiteit, de soepelheid, het verrassende, het vindingrijke. En ook dat heeft hij van Bergson. En dat is de reden waarom het nooit goed zal lukken klikken tussen Deleuze en Freud. Het is die creativiteit die Freud niet in de driften ziet en die Deleuze wel in de driften vindt. Vandaar dat hij een grotere sympathie heeft, ook al heeft hij dat nooit systematisch uitgewerkt, voor Jung, meer dan voor Freud. En ik wil er nog een voorbeeld geven. Neem een sterk beeld. Ook daar zit leven in. Dus als Deleuze het heeft over de krachten van het leven, gaat dat niet enkel over het leven van levende organismen, maar de kracht van het denken, van een beeld, van een woord. Wel, een sterk beeld is een beeld dat veel oproept, dat zelf veel nieuwe beelden genereert. Wel, zo moet je nadenken over het leven bij Deleuze. En hij ziet dat ook reeds in nucleo aanwezig in de waanzin.
Ja. En dat is de kracht van een sterk idee of de kracht van, ja. Een, ja, van woorden. Van, ja,
een sterk idee, dat is duidelijk wat we bedoelen. Dat is een grote zeggingskracht, grote expressiviteit. Heeft die idee dat op zichzelf, uit zichzelf? Ja en nee, voor een deel wel. Maar ook vooral door de andere ideeën die daarmee in aanvaring komen. Een zeer complexe tekst van Heidegger. Dat is een tekst die nog veel nieuwe effecten zal produceren. Een gewone opinie uit de krant, veel minder bijvoorbeeld. Dus er zit daar een interne spanningskracht in, maar die interne spanningskracht heeft ook andere krachten nodig om dat te produceren. En dus Deleuze probeert, om nog eens terug te komen naar het eerste punt, probeert de waanzin, alsjeblieft, vanuit die invalshoek te begrijpen. Maar je moet je dat realiseren. In 1968... Iedereen had toen de mond vol over de defectopvatting van de waanzin. Alles stijgt in elkaar. Nee, zegt Deleuze, niet alles stijgt in elkaar. Wanen, die produceren ze. Wanen is iets wat men in de waanzin tot stand kan brengen. Rare wereldbeelden, rare visioenen, hallucineren. Kan jij hallucineren? Nee. Dus de waanzin kan iets wat jij niet kan.
Is een soort creatieve kracht.
Maar natuurlijk. Ja. Waarmee ze terzelfde tijd uitdrukking geven aan wat hen bestookt, er vorm aan geven, wat kanaliseren, maar ook weer de beweging op gang houden. Dat klinkt allemaal rooskleurig, maar je moet toch eens de perspectiefwijziging nagaan die daar gebeurt. Zeggen dat wanen geen defect meer zijn, maar iets is dat wijst op een kracht van de geest om enorme systemen te maken. Nee, Freud zei van Schreber, echt een waanzinnig systeem. Ja, het was toch allemaal, het hing toch maar met haken en ogen aan elkaar. Het is toch jammer dat die verstandige man zo'n rare theologieën maakt. Die nergens opslaan. En wat zou Deleuze zeggen? Zie eens, wat een grote visionaire man dat was. Ja, de samenleving had er niks aan, maar dat is mijn probleem niet. En dan zie je goed, als je zo kijkt, begin je ook therapeutisch anders te handelen.
Ja, dat is dan weer even terugpakken naar jouw eigen praktijkervaringen.
Ja.
Dus dit heeft de praktijkervaring heeft jou eigenlijk uiteindelijk op dit spoor gezet. En je stelde jezelf de vraag van, goh, wat zou ik anders hebben gedaan? Ja. Wat had ik anders moeten doen? Wat heb je daar zelf uit geleerd? uit wat, deze perspectief?
Wat ik eruit geleerd heb, is twee zaken. Wij hadden een tendens om als zij dromen vertelden, als zij tekeningen maakten, als zij een wanen exploreerden, van daar toch steeds een problematiek met een vader en een moeder in te onderkennen. Daar toch iets in te onderkennen van een seksuele problematiek. Dus eenvoudig gesteld van waar zit de moeder, waar zit de vader.
Wilde hem eigenlijk in het Oedipusplaatje.
En dat is eigenlijk de oedipale categorieën daarin brengen. En het idee was, ja, waanzin is een uiting van een niet opgelost conflict met een vader en een moeder. En als we terug dichter bij dat conflict krijgen, gaan die wanen overbodig worden of in kracht afnemen en gaan ze zich meer daar kunnen op toeleggen. Dat was wat wij deden. Dat is, technisch gezien, wat zij zeggen, begrijpen als symbool uittrekking van een bepaalde verhouding vader-moeder. Zoals Deleuze zegt, c'est toujours la mère et le père.
Bon. Arme moeder en vader.
Ja. Arme moeder en vader, maar ja. dat is het. En natuurlijk, de psychoanalytici in die tijd waren verstandig. Ik mag dat niet letterlijk nemen. Het gaat niet om de letterlijke moeder, een letterlijke vader. Het gaat over de moederfunctie en de vaderfunctie. En Deleuze, die verdomd intelligent was, die zegt, ja, dat klopt, dat is een verschil. Maakt dat nu zoveel verschil uit? Of dat je de moeder begrijpt van een functie en een vader als een functie? Nee. Je moet het gewoon niet begrijpen vanuit de moeder en de vader. Maar dat houdt in, ze hebben andere problemen dan een moeder en een vader. En maakt er geen rooskleurig bestaan van. Maar hun probleem is niet, hoe raak ik van mijn moeder af? Hoe kan ik dichter bij mijn moeder? Hoe kan ik afstand nemen? Hoe kan ik meer conflict, minder conflict met een vader? Dat is een probleem niet. Wat is een probleem wel, zegt Deleuze? Wel, die blootstelling. Enorme blootstelling aan krachten die zich amper structureren. Hmm. En dat bestookt hen. En wat moet je doen? In plaats van dat terug te voeren naar een vader en een moeder, geef hen de kracht. Exploreer mee in de therapie. Geef hen de kracht om bijvoorbeeld als ze wanen, die wanen verder uit te breiden.
Maar hij erkent het dus wel dat zij een probleem hebben, hè? Dat wel. Dus het is niet een rooskleurig verhaal van, joh,
superlachen,
je zit in de waanzin en dat is top.
Ja, en dat is
ook misschien goed toegeven.
Nee, maar dat is echt belangrijk dat je dat zegt. Omdat dat is ook mijn aarzeling, mijn vrevel zelf, wanneer Deleuze en Guattari gelezen worden in culturele studies.
Want Guattari misschien... Wie is Guattari?
Guattari is een sociaal filosoof die in die tijd, ook in mei 68, gepokt en gemazeld was in de linkse kringen van Frankrijk, Marx, Lenin en Trotsky, in die politieke discussie zat, maar tegelijk de stuwende kracht was van een indrukwekkende psychiatrie ten zuiden van Parijs, 50, 60 kilometer Parijs, La Borde. Met een heel eigen opvatting over psychiatrie. En Deleuze, die toen net gepromoveerd was om prof te kunnen worden met zijn proefschrift Différence et Repetition, verschil en herhaling, ontmoet Guattari in Lyon. Dat klikt. Deleuze, echt een klassieke academicus, die daar toch onwennig in was, die toch begrippen wou creëren. En dan met Guattari.
Die met zijn poot in de klei staat.
Ja. Met zijn poot in de klei staat. Dus voortdurend werkt met de patiënten. Die zelf gevormd was door Lacan. Op de divan lag bij Lacan. En zoals heel de psychiatrie van die tijd seminaris ging volgen bij Lacan, vragen daarover had. En dat klikte enorm tussen Deleuze en Guattari. En die hebben dus samen dat fameuze werk Anti-Oedipus geschreven. Maar je kan je voorstellen wat een druk dat er was voor Guattari. Een opleiding bij Lacan en terzelfde tijd.
Zich daartegen afzetten.
Ja. Die mensen hebben ook enorm veel weerwerk ondervonden van Lacan, die echt heel hard kon zijn.
Hey, en we vertrokken bij de psychiatrie, zeg maar. We kwamen vervolgens bij eigenlijk de bredere filosofie van Deleuze, van de krachten die er zijn, die botsingen, die syntheses opleveren, weer uit elkaar vallen. Ja. Die grote krachten vanuit Spinoza genereert. Ja. En vervolgens wilde hij nu doortrekken eigenlijk naar het culturele veld bijvoorbeeld. Want ik kan me ook zo dat fluïde element zit er ook in. Dat heeft natuurlijk op een hoop plekken.
Mag ik nog iets zeggen over dat rooskleurige?
Maar natuurlijk.
Ja.
Omdat, kijk, men associeert Deleuze en Guattari eenzijdig met de antipsychiatrie. En er is een tendens in de antipsychiatrie om de waanzin te romantiseren. Mm-hmm. Dat is dan de gedachte van, zij kunnen niet minder dan wij, maar ze kunnen meer. Dat is niet wat Deleuze zegt. Deleuze zegt, ze hebben een eigen kracht. Hij zegt niet dat ze meer kunnen dan wij. Ze kunnen geen filosofie bijvoorbeeld. Ze kunnen niet dit, ze kunnen niet dat, ze kunnen niets anders. En dus je ziet, als men nu vanuit culturele studies Deleuze leest en Guattari, dan grijpt men dat vaak aan om de waanzin op te hemelen. Te romantiseren. Ze kunnen heel veel. Dat is niet wat Deleuze bedoelt. Hij zegt een paar keer in zijn Anti-Oedipus, le désir, c'est pas la fête. Het verlangen, ja, dat is niet het feest. Dat is niet het feest. Wat hij bedoelde is, nee, de waanzin wordt bestookt. Bestookt door heel veel krachten, door chaos. Chaotische krachten. Maar je moet je goed zien, en dat is interessant, daarin zie je de filosofie bij Deleuze, hoe dat hij chaos definieert. De chaos wordt niet gedefinieerd zoals in het christendom, of zoals Aristoteles, het formeloze, het amorfe, waar geen vorm in zit, waar geen differenties in zitten. Zo niet. Nee, het formeloze is niet in het begin. In het begin zijn er de oneindige vele krachten. Maar wat gebeurt er in de waanzin? Die krachten komen zo snel na elkaar, tegen elkaar, dat er gedonder van komt. Je wordt overrompeld door het te veel aan indrukken.
Ja, dus ja. Je moet niet vergeten dat zeg maar vanuit de kliniek die mensen lijden wel.
Maar natuurlijk lijden die. Ja. Maar ze kunnen ook iets, ze doen ook iets. Dat is wat hij wil.
Ja. Maar ze lijden dus eigenlijk niet aan iets anders of iets extra, maar meer eigenlijk aan een teveel van wat er gewoon altijd is.
Ja,
dus het, is soort, het komt bij hen harder binnen of zo? Of
juist, zo begrijp ik het. Dus wat er, waar ze dan aan lijden, is een teveel aan indrukken die te snel op elkaar komen en binnenkomen. Dus vandaar dat in een moment van crisis zeggen ze bijna allemaal hetzelfde. Er zit te veel in mijn hoofd. Het moet stoppen. Maar wat moet er stoppen? Een gedachte? Nee. Het zijn die indrukken die te snel op elkaar komen.
Ja.
Dus je moet het denken, vermoed ik, in de zin van flesjes. Lichtflitsen. Losspringende indrukken. En in een moment van crisis, komt die ene indruk, impressie, na de andere, zo snel dat je geen ademruimte niet meer hebt.
Je wordt bestookt.
Je wordt bestookt, zou je kunnen zeggen, door een teveel aan krachten, teveel aan indrukken, door de vele effecten van de krachten die veroorzaken.
En die zijn er, maar ze komen te veel binnen.
Te veel binnen. En dan is de vraag, wat moet je doen? Nu komen we terug. Wel, de psychoanalyse zou opnieuw zeggen, je wordt blootgesteld aan het teveel aan krachten, omdat je structuur mist.
Ja.
Zij zullen zeggen,
komt een kadertje terug, zeg maar.
Ja, je zit in de onmiddellijkheid. De onmiddellijkheid van je lichaam, al die gewaarwordingen. Dat zijn allemaal effecten van krachten. Al wat je voelt, gewaar wordt. Dat komt zo snel. Je hebt geen woorden gevonden. Je hebt geen structuur gevonden. En dan komt het grootste van Deleuze. Dat is hun problematiek. Maar zij slagen er ook in, nu en dan, om daar toch een eigen weg te vinden. In die veelheid van krachten. En die eigen weg zal niet lopen via oedipalisering. Mm-hmm. Minder moeder, meer vader. Zal niet lopen via mensen aan het werk te krijgen. Mm-hmm. Dat is zijn kritiek tegen een bepaald soort maatschappij die mensen alleen maar wil adapteren. Nee, de oplossing zal eerst en vooral in bestaan een juiste ritmering te vinden. Een juiste beweging te vinden in de veelheid van aanrakingen, van contacten, van de gewaarwording, van indrukken.
En heeft dat ook te maken met die soepelheid van het leven?
En dan beklemtoont hij het vermogen van het leven om soepel te zijn. Dus die klanken komen binnen, het leven is soepel. Kan toch meedansen met die klanken. Het licht komt binnen. Men kan toch meeglijden, meesurfen met de vele lichtindrukken. En hoe zal men dat doen? Met de klanken, door te neurien.
Mm. Allemaal andere manieren.
Andere manieren.
Andere manieren.
En dan, waar is het symboliseren? is niet meer aan de orde. Wat er eigenlijk therapeutisch moet gebeuren is die bewegingen, die ritmes, de eigen ritmering en de bewegelijkheid daarvan actualiseren, versterken en mee voltrekken.
En niet aan te passen, niet te adapteren aan doe maar normaal, ga maar
of,
niet.
Terug in je structuurtje.
Niet drie keer in je vingers knippen.
Ik ga je een heel mooi voorbeeld geven. Dat op het einde staat van Anti-Oedipus. Want het is een abstract werk. Grondslagen, de begrippen nadenken waarmee je over de waanzin moet denken. Maar het heeft ook directe, praktische, therapeutische adviezen. Voor de familie zelfs van de waanzin. Dus het einde van het boek, daar geven zij een prachtig citaat van een psychiater, vrouwelijke psychiater, Manoni, een grote coryfee in die tijd. En die schrijft een brief naar het ministerie van Volksgezondheid met de opmerking: ik heb hier een adolescent, een schizofrene jonge man, en zijn beste therapeut is de garagist. Hebben wij een samenleving waarin de beste therapeut voor een schizofrene man, jonge man, een garagist zou kunnen zijn? Daarmee sluit Deleuze af. En Deleuze maakt dan de opmerking, Deleuze en Guattari, maakt dan de opmerking: kijk, Manoni is hier echt geen pleidooi aan het houden voor, kunnen wij deze mensen terug aan het werk krijgen? Kunnen wij ervoor zorgen dat deze mensen voor minder sociale overlast zorgen? Kunnen wij ervoor zorgen dat ook deze mensen terug economisch rendabel worden? Dat is niet wat zij bedoelt. Zij bedoelt dit. Die jongen was gefascineerd door techniek. Maar wat fascineerde hem techniek? De bewegingen. Het lawaai. Het geronk. De snelheid van de wielen die draaien. Met het lawaai. Het op en neer. Van voorwerpen. En je kan goed voorstellen in de les dat als hij colleges krijgt, les krijgt over wiskunde, dat die man, hij wordt daar overspoeld. Hij vindt daar zijn weg niet in. Maar in die garage is datgene wat hem obsedeert. De vele radertjes die lawaai maken, die banden die draaien, dat piepen en zo verder. Ineens krijgt dat een plek. Krijgt dat een plek en kan hij in plaats van nog te vechten tegen het lawaai, door de handeling die hij stelt, meedansen met. Ja. En je ziet het, hij draait onder die wagen, hij kruipt in de motorkap, hij laat zich zakken en de olie lekt en zo verder. Dan is hij één met het lawaai, met datgene wat hem obsedeert. Is het nuttig wat hij doet? Ja. Is het daarom? Dat is niet van belang. Hij vindt zijn ritme in de vele krachten die hem bestoken. En wat Deleuze suggereert is, eigenlijk zou een therapie daar oog moeten voor hebben. Wat zijn de punten waar hij iemand die aan waanzin, worstelt met waanzin, terug aansluiting kan vinden? Niet met de samenleving, niet met de school, maar aansluiting kan vinden met de krachten die hem langs alle kanten bestoken.
Ja.
Sommigen doen dat met de taal. Er zijn mensen die, hij geeft zelf het voorbeeld van een man in New York die bestookt wordt door het Engels. Ja, je zal maar pech hebben als je Engels wordt. Maar hij slaagt erin om met dat Engels allerhande woordspelletjes te maken. Die om te zetten in andere talen. En wat hij dan doet is, raar maar waar, hij begint gaandeweg ook wat ritmes te vinden. Te dansen in de taal. En hoe beter hij dat kan, hoe meer dingen hij kan. Kan hij ook op straat lopen, kan hij gaan studeren. Dat heeft allerhande effecten. Maar het eigenlijke probleem zit in die krachten die je bestoken en dat je daar iets kan mee doen.
Ja.
En dat is eigenlijk waar Deleuze therapeutisch ook op wijst. En waar heeft hij dat van? Hij heeft dat van zijn Guattari. Dus Guattari, gepokt en gemalst in de politiek, in de linkse politiek, Deleuze niet. Een kleine anekdote, heel mooi, om te tonen wie Deleuze was. Men vroeg hem in een interview, luister eens, al die intellectuelen van jouw generatie, die zaten toch in de politiek? Jij niet. Waarom heb je daar geen... Ach, zegt hij, ik zat niet graag in vergaderingen. Ik vond dat zo vervelend. Bovendien, zegt hij, daar waren heel veel verstandige mensen bij. Het is jammer dat veel van die mensen geen doctoraat hebben gemaakt in de filosofie en in de politiek. Dat is Deleuze. Hij verheerlijkt het denken. Hij verheerlijkt het denken, maar dus niet het politiek engagement. Het is echt, echt een klassiek filosoof in de gewone zin van het woord. Van Guattari heeft hij wat. Wel, dat patiënten niet meer in de gewone therapie kunnen, maar die liepen rond op het domein in La Porte. Liepen daar rond in het domein. Die bleven haperen bij een ezel. Die bleven haperen in de wasserij. Die raakten dat aan. Die gingen gaan zitten. Die rolden daarin. Die verstoorden de orde in de keuken. Maar Guattari vroeg aan alle mensen die daar werkten, die liefst ook in therapie moesten gaan om de angst die dat met zich meebracht aan te kunnen, die vroeg aan, let op de ritmes van het contact. En dat contact hier even aanraken, dan naar Ginter. En je ziet de patiënten, als het lukt, zo beginnen pirouetteren. Meedansen, glijden met de krachten van het leven. Dat is waar de therapie moet over gaan.
Mooi. Wat ik net al zei, we hebben volgens mij ook het rooskleurige volgens mij ook goed getackled. Want hiervoor stelde ik toen die vraag. Dus volgens mij een heel goede aanvulling dit. Die vraag van op andere terreinen, op het gebied van de cultuur. Dat fluïde hadden we het ook over. We hadden het even over genderfluiditeit hiervoor. Heeft hij daar ook invloed op gehad? Of op welke terreinen kwam dit nog meer terug, zijn filosofie?
Deleuze, die lange tijd in de marge van de officiële coryfee heeft gewerkt, met filosofen heeft gelezen, die men in die tijd soms niet interessant vond, Bergson, David Hume, die las hij, is raar, maar waar, is eigenlijk, zijn werk is eerst opgepikt geweest in de cultuurwetenschappen, kunstenaars, die vonden daar inspiratie in, maar ook door de genderstudies. En eerder daar en pas later in de echte academische setting. En ik denk dat Deleuze dat echt applaudisseerde, toejuichte. Omdat hij had er lak aan. Hij vond het verschrikkelijk dat filosofie verarmd werd tot een analyse van concepten waar het bloedeloos werd, waar niks meer in zat. Dus hij had liever dat men met zijn concepten allerhande nieuwe dingen deed dan steriel begrippen uitlegde. En dus de eerste die dat hebben overgenomen zijn de seksuele studies, de gender, transgender, feministische studies.
Ja, die dus ook niet in de traditionele vader-moeder-hok wilden
doen. Ja, dat is het. Ja. En dat was een onderdeel. Deleuze keerde zich ook niet enkel tegen Oedipus, maar keerde zich ook tegen de obsessie van de psychoanalytici in die tijd van je moet een strakke seksuele differenties hebben. Plus, min, man, vrouw. Hoe dat u daar tegenover positioneert, dat is nog iets anders. Maar alsjeblieft, zie dat er een strakke scheiding is, of je gaat er een serieuze prijs voor betalen. Dat is de wanorde, de chaos. Wat Deleuze zegt, niet dramatiseren. Eén, de chaos is er, maar in de seksuele differentie, mensen, heel veel mensen kunnen perfect goed leven in het onduidelijk van de onderscheidingen. Mm. Wie er niet goed kan mee leven, is de doorsneemens, de neuroticus, die vaste patronen nodig heeft. Die heeft daar problemen mee. Maar alsjeblieft, veralgemeen de problemen van de neuroticus niet met die van de mensheid. Dus er zijn veel mensen die geen enkel probleem hebben of veel minder problemen hebben met de onduidelijke seksuele grenzen. En hij vraagt aan Freud, hij vraagt aan Lacan opnieuw het inzicht te herwaarderen van mensen zijn biseksueel. Een eerste inzicht van Freud, dat hij nooit heeft opgegeven, maar jammer genoeg te weinig heeft geëxploreerd. En Deleuze zegt, dat had je moeten beklemtonen. Mensen zijn biseksueel. Dat wil zeggen, man en vrouw anatomisch zijn terzelfde tijd mannelijk en vrouwelijk. Allebei. Dus er is niet van, hoe kan ik mij omgaan met het andere geslacht? Dat is niet het probleem. We zijn allebei zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar de transgenderstudies hebben dat gebruikt als volgt. Van als je je niet kunt identificeren, psychisch, mentaal, met je anatomische identiteit, en je hebt het verlangen om naar een ander geslacht te gaan, man of vrouw worden, dan kunnen we bij Deleuze daar een steunpunt voor vinden om de oversteek te maken naar de overkant. Ik weet niet of Deleuze precies dat is wat hij bedoelde.
Maar dan denk je het verlangen misschien ook weer juist vanuit een gebrek, van een gemis.
Van het niet man zijn of het niet vrouw zijn.
Dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf hoe je het formuleert, Judith. Maar je zou kunnen zeggen, het is niet het verlangen van niet man zijn. Dat zou de psychoanalyse zeggen. Mm-hmm. Je hebt een afkeer. Je weert het mannelijke in u af. En daarom wil je naar het vrouwelijke. Ik denk dat transgenders die dus eerder zouden zeggen, je weet het mannelijke niet af als zodanig. Je wil vrouw worden als man. En omdat je vrouw, positief. Ja. En omdat je vrouw wil worden, wil je het mannelijke niet. Het is niet, je wil het vrouwelijk omdat je het mannelijke niet wil. Nee, ik ben ten diepste vrouwelijk en daar wil ik het mannelijke niet. Maar wat Deleuze zou zeggen is, denk ik, iets zal er niet veranderen als je de oversteek maakt. En wat zal er niet veranderen? De biseksualiteit. Dus met andere woorden, of je nu de oversteek maakt of niet, die spanning tussen mannelijk en vrouwelijk en trekken daartussen, dat zal altijd blijven bestaan. En het tweede wat hij zal zeggen, luister dier, ook het seksuele, daar mag je niet denken in grote categorieën. Nee, het seksuele speelt zich af in kleine gewaarwordingen. En daar ben ik perfect biseksueel. In de beweging van mijn hand, in mijn stem, in de wijze hoe ik mij kleed, hoe ik mij beweeg, in een karakter. Dus dat biseksuele, dat drukt zich uit in zoveel oneindig kleine details. Nog kleiner dan dat wij het gewoon kunnen waarnemen. Daar speelt zich dat af. En niet in die grofmalige categorieën van het heteroseksuele genitale geslachtsvereniging. Maar nee, dat is een oppervlaktefenomeen. Daaronder beweegt het op alle mogelijke manieren. Temperament, tonaliteit, hangt samen met de zon, met de stand van de maan, met de mensen die je ontmoet. Dat is de bewegelijkheid van het leven. En Deleuze zal, denk ik, de seksuele identiteit en differentiatie vooral dedramatiseren. En ze ook zeggen van, je hoeft ook geen dramatische oplossingen, want het is voortdurend aan de gang.
Dankjewel, Paul. We hebben ontzettend veel gehoord. Het boeiende vind ik, denk ik, we zijn begonnen bij de waanzin. En jouw eigen achtergrond erin, die daar een stukje overlapte met Deleuze en Guattari, die daar met de poot in de klei stond, over de psychiatrische problematiek die mensen tegenkomen, over de waanzin die ze zien. En eigenlijk deed de psychoanalyse telkens daar een soort, zeg, wierp een frame uit, een kader waarin ze dat continu plaatsten en probeerde eigenlijk waanzinnigen daarin terug te plotten. En wat Deleuze heel erg zegt is, ja, we moeten niet naar dat frame toe, niet die klassieke moeder-vaderrol. We moeten dat veel meer fluïde zien als een beweging. En dan ten tweede vooral belangrijk, ook niet als negatief framen, als het afwezigen van het normale, maar het zien als een kracht. Als een kracht in zichzelf. En dat trekt hij eigenlijk breder, namelijk dat hij zegt dat eigenlijk alle dingen, ook het verlangen is niet het verlangen naar iets wat afwezig is, maar is een kracht in zichzelf. Die krachten die botsen vervolgens op allerlei plekken met elkaar, vormen verbanden en vallen weer uit elkaar. Daar zit creativiteit in, daar zit levenskracht in, daar ontstaan nieuwe dingen. Niet teleologisch met een logisch doel, maar in die botsingen ontstaan telkens allemaal nieuwe dingen. En als we dan bijvoorbeeld terugkomen naar die waanzin, dan is het niet zozeer alleen de bedoeling om het te tackelen en in te dammen, maar eigenlijk proberen met die krachten mee te bewegen, een beetje te dansen met het leven, de kracht te vinden om met die bewegingen om te gaan. Dat is niet iets rooskleurig dat waanzin daarmee iets heel leuks geworden is, maar het is wel, we moeten er niet alleen tegen vechten, maar we moeten proberen eigenlijk die krachten op een goede manier toch enigszins te kanaliseren en zo het leven door te gaan. Buitengewoon interessant volgens mij. We hebben ook de actualiteit gehoord met genderstudies en hoe Deleuze daar een enorme bijdrage aan heeft geleverd. En zeer dank voor je heldere verhaal, wat volgens mij toch complexe materie is, maar zeer helder is geworden. Dankjewel Judith ook voor jouw sidekick rol en ding. Ik vond het zeer interessant. Jij dank voor het luisteren. Waardeer je deze aflevering? Laat het ons vooral weten. Heb je suggesties of tips voor ons? Laat het ook vooral ons weten. En vergeet je niet te abonneren of een recensie achter te laten. Dat waarderen we zeer. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que